Dag Sven.
Dag Luc.
We bekijken het vandaag eens van de andere kant. En het is niet jij die het woord alleen zal voeren, Sven. Maar we hebben ook een andere collega van jou, hier bij ons in huis. Iemand die net is afgestudeerd, of recentelijk is afgestudeerd, als diëtist. Zeg ik dat zo goed, Thomas de Molder?
Ja, dag Luc en dag Sven. Ja, dat klopt. Ja.
Wanneer ben je afgestudeerd?
Dat zal nu kleine 3 jaar geleden zijn dat ik de opleiding voeding en dieetkunde heb afgerond.
We moeten eigenlijk toegeven, Thomas, er zijn hier de laatste weken een aantal mensen gepasseerd die allemaal een poging doen om gewicht kwijt te geraken. Die zijn zelfs zo gek geweest, ik ben er al eentje van, om een weddingschap aan te gaan. En ja, die zit toch wel met wat vraagtekens en sommigen zijn al wat meer fan van Sven dan de anderen. Dus het is goed dat we ook eens iemand van de andere kant aan het woord laten. Ik zit bijvoorbeeld aan de belangrijke vraag van een van de collega's. Is BMI de enige referentie die we hebben om te zien of wij wel gezond of niet gezond bezig zijn?
Nee, ik denk dat dat de makkelijkste referentie is, of de ouderwetste referentie, maar zeker niet de meest correcte referentie. Dus ik gebruik het niet standaard.
Dus eigenlijk is dat niet zo'n goede zaak niet meer?
Ik denk als je heel veel patiënten hebt en je wilt rap kunnen rekenen, dat dat heel gemakkelijk is. Maar vanaf dat je met mensen werkt die wat meer sporten of ja, je wilt gewoon het correcte beeld hebben van hoeveel vet hebben zij nu eigenlijk, ja, dan geeft BMI een vertekend beeld.
Ook als iemand zegt, ik heb een BMI van 36 en ik weeg eigenlijk 30 kilogram te veel, maar dan is het eigenlijk al duidelijk, hè?
Ja, dan is het klaar en duidelijk.
Dat ga je op zicht wel zien dan ook, hè, als iemand 30 kilo te veel weegt.
Ja, en toch zijn dat de mensen die het vaak heel moeilijk hebben, merk ik in de praktijk.
Hoe bedoel je?
Die met van alles voor de dag komen om toch maar niet te moeten toegeven dat het voor hen wel of niet lukt.
Oh ja, maar ja, ik denk tegenwoordig zijn er ook artsen die dat mooi kunnen tegen hun patiënten zeggen van kijk, jouw BMI is te hoog, hè, want een arts gaat daar wel mee rekenen, dus die kunnen dat zo meten. Die gaan dan wel normaal aan hun patiënten zeggen van kijk, jouw BMI is te hoog en dat heeft deze en deze gezondheidsnadelen of gezondheidsrisico's.
Ik heb zelf ook wat ervaring met bijkomen en afvallen. En op het moment dat je ervaren hebt dat je je veel beter voelt met heel wat minder kilo's, dan is het wel makkelijker, moet ik toegeven. Dus die mensen die echt veel te veel wegen, die hebben zo, zoals Christel het noemde, een knopje nodig en die vinden dat knopje dan niet en die vinden zoveel excuses. Dat vind ik zo jammer. Bestaat er zo geen trucje, Thomas?
Een trucje om beter af te vallen.
Een trucje om mensen toch te laten inzien dat het noodzakelijk is. Want het is meer dan een modefenomeen op dit moment, denk ik. Hè?
En dan heb je het over het afvallen.
Het afvallen in het algemeen, ja.
Ik vind dat een moeilijke vraag, want tegenwoordig is er veel bodyshaming en je mag niet makkelijk zeggen dat iemand te zwaar is. Maar tegen het moment dat ze bij mij komen als patiënt, dan hoop ik dat ze de intrinsieke motivatie wel al hebben om er iets aan te doen. Het is heel moeilijk om bij een patiënt te gaan zeggen, nu ga jij gaan afvallen, terwijl die dat niet wilt. Die gaan altijd excuses hebben en die gaan altijd zeggen, het zijn mijn genen, het zit in de familie enzovoort.
Ja, die hebben we een paar keer gehoord.
Ja, voilà.
Ik heb dat nooit gesnapt. De verkeerde gewoontes zitten vaak in de familie. Maar uw lichaam, DNA zal wel een beetje hetzelfde zijn. Maar calorieën in, calorieën uit, dat valt bij iedereen aan te passen. Je moet gewoon de juiste manier vinden die volhoudbaar is. Dus ik denk dat dat belangrijk is.
Sven die zegt altijd, het is eigenlijk heel simpel. Je moet minder calorieën binnennemen dan dat je lichaam verbruikt.
Daar draait alles rond.
Ja. Ja. Wordt er dan ook onderwezen dat mensen moeten opboksen tegen hun eigen conditioneringen die jarenlang gekweekt zijn, die door de ouders erin geramd zijn. Eigenlijk leugens die ze zelf beginnen te geloven. Zit dat in jouw opleiding ook in?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Eigenlijk zit dat in de opleiding. Wij krijgen veel vakken psychologie. Ik denk, de opleiding is 3 jaar, dus je hebt 3 vakken psychologie en dan gaat iedere keer verder. En daarin leer je wel heel goed hoe dat die mensen denken. Die excuses leert je doorzien en dan leert je die ombuigen in motiverende factoren, maar in de praktijk is dat vaak heel moeilijk. Hè. Je ziet het dan in de theorie. Dus ik vind dan niet dat je patiënten zomaar kunt zeggen, het is niet waar wat jij zegt. Hè. Dan breek je ze af, dan worden ze heel defensief. En het is daar waar je heel hard moet oppassen om die niet in dat hoekje te dringen. Mm-hmm. Dus vaak werkt het beter om met voorbeelden te werken van mensen die dat in hun schoenen stonden en dat dat gelukt is. Maar ja, dan krijg je ook het risico dat ze zich gaan spiegelen en dan zeggen ze, ja, maar ik ben niet zo, ik ben benadeeld. Dus je moet echt werken met mensen die al gemotiveerd zijn en je moet vooral focussen op gezondheid, denk ik. Ja. En dat is het enige dat overeind blijft achteraf.
Ik heb er nog een vraag over die vakkenpsychologie. Ja, want nu gaat het over hoe motiveer ik mensen. Wordt er in die vakkenpsychologie ook gesproken over de invloed van voedingsstoffen op onze hersenen?
Nee.
He, dus want er is een grote discussie van suiker, is dat nu wel of niet verslavend? En dan hangt het al af van de definitie van wat een verslaving is. En dan zegt de ene van het is wel verslavend, de andere zegt het is niet verslavend. Ja, want het kan wel, we kunnen wel spreken over iemand mensen motiveren. Maar de invloed van onze voeding, he, dus wat vooral suiker en vet met onze hersenen doen, dat wordt dus nog altijd niet onderwezen.
Psychologie, dat is puur theorie bij ons, staat ver van de praktijk. En het is al zeker niet toegepast.
Mag ik als niet-professional eigenlijk zeggen dat dat heel erg voor de hand ligt, dat antwoord? Laat het 2-3 dagen en je zal zien hoe je lijf reageert.
Ja.
Of is dat te kort door de bocht?
Ja, nee, ja, dat hangt een beetje vanaf van onze definitie van verslaving. Hè. Maar dus, er zijn heel veel zaken die verslavend kunnen zijn. En ik denk dat de meeste mensen wel weten, we zullen het eens even niet over voeding hebben, maar als je gewoon een dag je gsm kwijt bent. Ik heb vandaag was nog met mijn dochter grote paniek, want haar gsm is stuk. En dan merk je van hoe verslavend die gsm kan zijn. Hè. Maar ik denk dat bij heel veel mensen voeding net hetzelfde heeft. En heel veel mensen zeggen, maar ik kan het laten. Dus ik weet dat. En dat is een beetje het probleem. En dat is denk ik dan mijn visie. Heel veel mensen die dat komen, weten wel wat verkeerd is. Of toch in grote lijnen wat verkeerd is. Het enige probleem is, ik kan het niet laten.
Dat zeggen ze dan, hè?
Ja, maar ja, heel veel mensen weten van, oh ja, maar kijk, snoep is niet gezond. En dat is niet gezond. En dat is niet, en ik weet wel dat ik daar en daar dik van word. Maar ik kan het niet laten.
Is dat een standaardprocedure in de opleiding ook dat men de mensen moet vertellen dat het lijf reageert wanneer dat er een ander voedingspatroon gestart wordt? Is dat evident?
Er wordt u wel gewaarschuwd dat je de patiënten, ja, als je ze ineens 500 calorieën per dag laat minderen en je begint dan eerst met de ongezonde dingen uit hun voedingsschema te smijten, zoals al de suiker, al het snoep. Ik gooi daar dan nog een hele groep dingen bij, zoals zero-drank en... Ja, dan gaan ze toch panikeren en dan gaan ze toch wat hoofdpijn krijgen een dag erna. En dan is het logisch dat je hun daarvoor waarschuwt. Maar de diëten in de opleiding gaan vaak niet zo extreem als dat je zou kunnen gaan in een echte wereld, denk ik. Waardoor dat je ook nooit gaat moeten waarschuwen voor... Ja, kijk, als je nu 12 uur niet gegeten hebt, gaat je hoofdpijn hebben. Ja, die scenario's komen niet voor. Dus daar kun je...
Je moet nog altijd om de zoveel uur eten. Ja. Thomas, ik hoor jou net een interessante zeggen, van jij haalt ook dus de zero-dranken eruit, want ik weet, vanuit de opleiding wordt er gezegd van ja, die tellen, die kan je gewoon, daar zitten geen calorieën in, dus die mag je drinken. Dus, maar jij hebt daar duidelijk een andere visie over.
Ja, en ik denk dat in de laatste versie van de voedingsdriehoek of de omgekeerde piramide of wat dat nu is, staat dat nu ook in dat dat maar maximum een halve liter per dag meer is.
Wat
of,
nog veel is een halve liter per dag?
Ja, ik probeer voor mezelf om een dag één drankje te drinken. en ik sluit daar dan een compromis in. Het is niet omdat er geen suiker in zit dat het per se goed is. Hè.
Want ik denk dat we over laatst, ik denk dat we dat ergens vermeld hebben, dat Wereldgezondheidsorganisatie ook dus gewaarschuwd heeft voor, en dat er zelfs dus ook met onze light en zero dranken een link was richting diabetes.
Ja, klopt. En eigenlijk, dat is heel logisch, want nu de laatste studies zijn toch allemaal de ultra-processed foods.
Ja.
Daar ben ik heel hard voorstander van. Mm-hmm. Maar wat is er nog normaal aan een zero-drankje? Dan is de suiker in de cola misschien gezonder, als je het zo bekijkt.
Ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Hè? Dus er zijn mensen die zeggen van... ik heb liever dat mensen een zero drinken, omdat ja, suiker is de grote boosdoener. En andere mensen zeiden van, ja, kijk, nee, ik heb liever dat ze de echte drinken, want die kunstmatige zoetstoffen zijn de grote boosdoener. En ik ben eigenlijk geen fan van geen van de twee. Dus maar dan zeggen mensen, ja, maar ja, water. Dat is toch ook, hè? En daar zitten we dan. Ja, maar ja, water. Dat is dan het probleem, dat er te weinig smaak is aan water.
En we weten, als je daar een heel klein smaakje aan toevoegt, het zij citroen, het zij gember, eender wat, dat die niet-smaak van water meteen verdwijnt. Hè? Mm-hmm.
Ja. Dus dat is ook zo. Maar voor heel veel mensen hebben een heel sterke smaak nodig.
Ja. Helpt een beetje een avonturiersmentaliteit dan, Sven? Want daar kwam ik eigenlijk vorige week achter. Ik dacht, ik moet het met Sven daar eens over hebben. Wij proberen wel regelmatig dingen. Heb je dat nodig, die mentaliteit? Helpt dat?
Goh, ik denk niet dat de mensen die dat... Ik kijk dan even naar Thomas. Ik denk dat de mensen die dat komen naar ons niet echt die avonturiersmentaliteit hebben. Die komen eerder zo van daar binnen en zitten en van, zeg het eens, wat moet ik nu doen? Dus dat, en dat zijn mensen... Ik geloof zelf sterk in een beetje educatie. Want als je mensen zegt van, ja, kijk, jij mag nu 's morgens twee boterhammen met dit, en ja, je weet, ik ben al geen voorstander van brood, maar om een voorbeeld te geven, twee boterhammen met dit, of dat, of dat, of dat. Ja, dan mensen leren zelf niks en na een tijdje weten ze het nog niet. Hè. En als je dan op vakantie gaat en er staat iets anders op tafel, dan weten ze het helemaal niet meer. En ik ben voorstander van levensstijlverandering. Dat mensen iets vinden dat ze kunnen volhouden, dat ze lekker vinden, maar dat ze ook weten waarom. Want dat is die motivatie, van dat je weet van waarom dit wel en dat niet. Dus ik weet niet wat jouw visie daarover is, Thomas.
Die vraag lag ook even op mijn lippen, want we zitten met mensen die verschillende systemen gebruiken. Je hebt de koolhydraatarme diëten, je hebt de caloriearme diëten, je hebt er iemand die het nog met shakes doet. Of er gecheat wordt met of zijn pik, dat weten we voorlopig nog niet. Maar heb jij een voorkeur voor een bepaald systeem?
Het systeem dat ze na die periode kunnen volhouden.
Ah.
Ja, dat is de levensstijlverandering.
Ja, wat klopt. Jij ook altijd zegt, Sven. En het maakt dus eigenlijk niet uit. Als het werkt, is het waar. Iets in die zin?
Ja, als de calorieën dat je eet en de calorieën dat je verbruikt in de juiste balans zitten, dan zit het goed. Natuurlijk, als ik dan moet in de omgekeerde volgorde gaan werken, wat heb ik het minst graag? Misschien die shakes. Dat is heel duur. Dat komt niet in de natuur voor. Dus,
processed.
Dat is heel geprocessed. Die patiënt of die persoon die leert ook niet wat is gezond, want laat die shakes weg en je gaat denken, oei, wat moet ik nu eten? Ja, boterham met choco. En dan is dat er in de kortste keren terug bij.
Ja, die shakes maken ook nog allemaal zoet.
Ja, je maakt je eigen iets wijze.
En je leest ook overal op internet dat er te veel suiker in zit, dat er te weinig eiwitten in zitten, dat er te weinig vezels in zitten. Dat het echt niet oké is. Maar het werkt voor die ene persoon wel.
Als dat voor die persoon werkt en hij had een probleem met zijn gewicht en dat is nu gedaald, dan is dat een goede manier geweest om op dat punt te komen. Maar ik denk dat we dan wel eens moeten kijken van hoe gaan we daar terug wat meer vezels, terug wat vaste voeding in krijgen. Het lichaam is volgens mij ook niet gemaakt om niet te bijten. Uw tanden hebben dat een beetje nodig. Mm-hmm. Uw darmen moeten ook iets kunnen verwerken. Mm-hmm. Dus dan ga je toch moeten teruggaan naar de basis. Maar je kan vertrekken van een wit blad. Hè. Die patiënt heeft nu zo lang niet meer gewone voeding gegeten dat je eigenlijk totaal iets anders kunt proberen als dat die voordien deed.
Thomas, ik heb een volgende vraag voor jou, want ik hoorde jou dus daar straks ook zeggen van, als je tegen mensen zegt van 12 uur niet eten of zo. Nu, toen ik mijn opleiding gekregen heb, ik ben zelf gaan experimenteren met vasten en met in ketose gaan. De zaken die dat nu een beetje populair zijn, 15 jaar geleden al gedaan, dat was absoluut not done toen. Ik haalde daar wel voor mezelf resultaten mee, maar ik weet dat er heel veel tegenkantingen kwamen. Hoe zit dat met jou, met jouw visie daarover?
Voor ik de richting ging studeren, ben ik dus ook een paar keer bij u geweest. En ik stond heel open daarvoor. En dat was eigenlijk zo wat mijn passie om de voeding en dieetleer te gaan studeren. Om mensen daar ook in gaan te helpen. Gaandeweg de opleiding, ja, dan ben je met zoveel dingen bezig. Chemie, voedingsleer, appels, calorieën uit je hoofd leren. Ja, dat soort zaken. Dan verlies je een klein beetje die passie om te experimenteren. En dan op het einde heb je dan terug stages, heb je wat meer vrije tijd om zelf dingen te doen. En dan heb ik zelf ook een tijd terug intermittent fasting gedaan. Mm-hmm. En ik merk daar zelf hele goede resultaten bij. En eigenlijk die periode voelde ik me heel goed. Ik had ook stage in Gastelsberg bij oncologie als diëtist. En daar mochten we ook als zijprojectje Instagram posts maken. Want natuurlijk zijn er niet genoeg patiënten om al die studenten aan het werk te houden. Dus dan had ik als onderwerp gekozen dat de tumoren zogezegd trager zouden groeien of zelfs zouden krimpen als je in ketose bent of zelfs al als je intermittent fasting doet.
Ja.
Nu, ik begrijp dat voor veel mensen ginder dan moeilijk overkomt, want iedereen is altijd maar bezig. We moeten er zoveel mogelijk calorieën in krijgen. Mm-hmm. En dan ga ik als student ineens zeggen, misschien moeten we ze zoveel uur al zeker niet laten eten. Ja. Ja. Dan gaan de alarmbellen al zeker af. Ja. Maar wat ze dan doen is, ja, ze laten mij dat postje maken en ze posten dat niet en ze zeggen, ja, we weten het toch niet. Omdat ze volgens mij schrik hebben om hun eigen te challengen. En ik snap dat, want stel, ik post dat op hun Instagram, de patiënt leest dat en die patiënt zit continu te eten en er staat op, niet eten is goed. Mm-hmm. Dus dan moet je voorzichtig zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk hadden ze mij dan en hunzelf ook kunnen challengen. Mm-hmm. Zeg dan, ja, Thomas, morgen moet je geen patiënten zien en houdt u de hele dag bezig met wetenschappelijke artikelen opzoeken en verdiept u daarin en geeft ons een klein presentatie daarover. Mm-hmm. En wie weet krijgen ze dan wel nieuwe inzichten. Hè? En het is niet omdat dat wat ik ga vertellen waar is, dat ze hun aanpak moeten veranderen. Hè? Dat kan voor iedereen anders zijn. Mm-hmm. Maar ik sluit dingen niet uit omdat iemand zegt... Ik ga nu vasten, dat is slecht. Als dat voor die persoon werkt, ja, dan werkt dat voor die persoon. Hè.
Ja, maar dus die studies die waren er ja, hè, want toen ook al. Want ik denk dat toen jij aan het afstuderen was, dat dat een beetje de periode was dat die zaken allemaal veel harder naar boven kwamen. Maar er is nog altijd ja, terughoudendheid, als ik het zo hoor.
Ja, en ik vond dat toen wel schrijnend. Want toen stond ik ook oog in oog met patiënten dat in een studie zaten omdat ze uitbehandeld waren. En dan denk ik, ja, waarom probeerde het niet? Mm-hmm. Ze proberen daar dan verschillende geneesmiddelen op, hè, mm-hmm. omdat ze uitbehandeld zijn. En dat kan ook aanslagen, maar dan moet de voeding weer heel gecontroleerd zijn om in die trail te mogen zitten. Mm-hmm. Maar ja, waarom probeerde zo'n dingen niet met voeding? Natuurlijk, je speelt met mensenlevens, maar ja, als het al aan een zijden draadje hangt...
Ja, ja, we weten dan, ja, ze hebben wel de studies bij de ratten en de muizen zijn wel heel veelbelovend. En het is zoals je zegt, van, ja, op een gegeven moment moet je ook eens ergens anders gaan proberen.
Dus,
maar het is dan wel heel jammer, dat ze het niet proberen is één ding, maar dat je mening of dat je de studies niet mag aanhalen en zeggen van kijk eens mensen, dit is wat er aan het gebeuren is natuurlijk wel een jammer.
Ja, je kan ze aanhalen, maar je hebt niet het gevoel dat er veel mee gedaan wordt. En ik ken ook jongens die dat als eindwerk intermittent fasting hebben gehad. Mm-hmm. Maar het is dan niet dat er iemand zegt, wauw, dat is revolutionair. Ik zeg ook niet dat dat de enige juiste manier is, maar ik zeg dat het zeker niet fout is. En ik vind dat ze dan niet mogen zeggen van, ja, dat is toch niet echt.
We hebben intermittent fasting als een tool, denk ik, om gewicht te verliezen. Hè? Want bij diëtisten is het nog altijd hoofdzaak van, gewoonlijk van ja, of gewichtverlies, of als het een sporter is, van prestaties te leveren. Maar intermittent fasting als tool naar gezondheid. En daar zitten we dan misschien met nog een ander verhaal. Dat als diëtist het vooral er is, ja, we gaan het is vooral dat gewicht dat speelt. Hè. Dus iemand komt om af te vallen, of om op gewicht te blijven, of zelfs bijvoorbeeld om bij te komen. Maar naar gezondheid wordt minder gekeken dan, denk ik. Dus naar welke voedingsmiddelen zijn hier nu wel of niet gezond? Hè, dus het is nog altijd het klassieke van ah ja, verzadigd vet is slecht en onverzadigd vet is goed. En eieren mogen we nog altijd maar 2 per week eten.
Maar zijn we ondertussen zo vers van dat het intermittent fasten wordt ingezet om gezondheidsproblemen op te lossen? Zijn we ondertussen daar al?
Ja, bij sommige mensen wel.
In de wetenschappelijke artikelen bijvoorbeeld?
In de wetenschappelijke artikelen wel, ja. Wanneer is het? Enkele weken geleden daar het andere artikel verscheen dat nog altijd momenteel niet gepubliceerd is. Met groot in de kranten van dat intermittent fasting juist heel ongezond zou zijn. Alle andere studies die dat daarvoor verschenen zijn, spreken alleen maar over gezondheidsvoordelen van intermittent fasting.
Ja, want dat de mentor van Thomas het tegenhoudt om niemand tegen de schenen te stampen, dat begrijp ik, maar ergens moet toch wel een basis liggen. Had jij wetenschappelijke dossiers gevonden die dat beweerden?
Ja, tuurlijk.
Wauw, dat wist ik eerlijk gezegd nog niet.
Ja, Luc, zo zijn er veel. Dat is daarom dat we dat hier zeggen, al een hele tijd.
Alright. Dus het start met afvallen. En we zijn er nu al weken over aan het zeuren. Het wordt tijd dat we het nog eens over iets anders hebben. Maar dat heeft dus echt wel veel meer implicaties dan alleen maar gewicht verliezen. Dat is duidelijk, toch?
Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de zaken dat we gezegd hebben toen het over keto ging. We hadden verschillende manieren om in ketose te gaan. En we hebben ook de dirty keto, is er toen genoemd. Dus je kan, hoe moeten we het zeggen, je kan ook in ketose gaan op curryworsten. Hè? Dus dat is ook een manier van in ketose te gaan, maar dat heeft nog weinig met gezondheid te maken.
Klopt.
Dus vandaar.
Dus de focus op gezonde voeding blijft. We gaan nog even door.
Wel, ik denk dat is hetgeen waar ik mij vooral mee bezighoud. Dus gewichtverlies is één ding, maar het is niet omdat je op gewicht bent dat je daarvoor gezond bent. Ik denk dat we genoeg mensen kennen die dat geen overgewicht hebben, maar toch niet gezond zijn. En dan komen we bij dokter Bohi zijn stelling van ja, wat is nu eigenlijk gezond zijn of wat is ziek zijn? Ik denk dat daar in de richting ja, diëtiek ook nog altijd weinig aandacht aan gegeven wordt, als ik me niet vergis.
Maar ik vind dat het wel de goede richting uitgaat. Ik weet niet natuurlijk hoe dat voor mij en na mij is geweest. Maar een heel belangrijk vak was ook evidence-based practice. Dus dat je echt gaat de studies opzoeken en ze ook gaat lezen. Want ja, er is nu een nieuwe studie dat intermittent fasting ongezond zou zijn. Ik heb ze nog niet gelezen.
Nee,
maar was het gewoon een restrictie van je eating window? Mm-hmm. En aten ze daarna ja, dirty, zoals jij zegt, curryworsten of maakt niet uit. Mm-hmm. Ja, dan zou het me ook heel hard verbazen moesten ze er gezonder uitkomen.
Ja.
Je kan alles bewijzen met studies.
Ja, ja.
Maar
ja,
het is zaak dat de juiste mensen de studie op de juiste manier lezen en zien, was er een placebo, hoeveel mensen en wat deden die. En niet enkel naar de kop kijken dat in een interessant magazine verschenen is. Mm-hmm.
Ja, tuurlijk. Maar er is dus, als ik het eigenlijk goed voor heb, ja, dus we hebben bewijzen genoeg van het intermittent fasting. Het is leuk om te horen, mooi om te horen, dat er dus studenten tegenwoordig eindwerk en zo daarover gaan doen, dat daar toch wel een interesse is. Maar onderwezen wordt het nog niet, hè, als ik het goed voor heb. Van we gaan bepaalde periodes niet eten. Er wordt nog altijd geadviseerd van we eten ons ontbijt, we gaan dat zeker niet overslaan. We eten ergens een tussendoortje, we eten een middagmaal, we eten die zaken.
Dat ritme wordt eigenlijk aangehouden in al de diëten dat je leert.
En de hoofdbrandstof is nog altijd koolhydraat.
Ja.
Dus dat blijft nog altijd het klassieke, zoals we het altijd geleerd hebben.
Of toch de hoofdbrandstof die dat je tot u neemt via voeding is koolhydraat.
Ja, ja, ja. Dus hè, dus nog altijd 50-60% van onze brandstof of van onze calorieën moet uit koolhydraat komen.
Ja,
en verzadigd vet is nog altijd de grote boosdoener.
Dat is waar, ja.
Nog niet zo heel veel veranderd in de laatste jaren dan.
Nee, dat blijkt nu, hè.
Dus ja.
Want we weten ondertussen, Sven, dat jij absoluut geen voorstander bent van granen.
Dat hangt er vanaf, een beetje Luc, van welke granen.
Ja.
Dus ik ben geen voorstander van tarwe.
Ja.
Dus dat is de mijne, dat is mijn stokpaardje zo'n beetje. Ja, dus,
tarwe en melk, hè? Dat was de boosdoener voor jou.
Nee, tarwe in het algemeen en melk in de vorm zoals wij hem nu kennen. Dus onze gepasteuriseerde melk die gewoon in de koelkast staat. Yoghurt is al een heel ander verhaal. Maar onze gepasteuriseerde moderne melk, daar ben ik ook geen grote voorstander van.
Mm-hmm.
Dus vandaar. Maar dus tarwe absoluut niet.
Ja.
Dus terwijl dat daar ook nog altijd niet over gesproken wordt, denk ik.
En ook koolhydraten in het algemeen. Als ik eerlijk moet zijn, ik ben nu ook een maand of drie de koolhydraten aan het weglaten en ik moet hier regelmatig een gevecht voeren thuis om toch niet de pasta erdoor te krijgen of de rijst. En als ik mijn partner laat doen, dan is het ja toch wel heel regelmatig rijst. En dat is dan toch niet zo erg, een beetje rijst.
Mm-hmm.
Al koolhydraten wat de klok slaat.
Ja, nee, kijk, ik heb ook altijd gezegd van ik ben niet anti-koolhydraten. Koolhydraten moeten alleen aangepast worden aan de hoeveelheid lichamelijke inspanning. Je weet het, onze allereerste afleveringen, het hijgniveau. Je verbrandt een koolhydraat wanneer je lichamelijke inspanning doet. En jammer genoeg doen de meeste mensen dat niet meer. Dus daar moeten koolhydraten aan aangepast worden. Wat ik wel vroeger uit mijn opleidingen had, was van kijk, ja, koolhydraat was koolhydraat, hè. En daar werd niet gekeken en er werd wel gezegd van ja, wij hebben snelle en wij hebben trage. Alleen wat er toen gezegd werd dat snel en traag was, klopt vandaag niet meer. We gingen kijken naar de ketenlengte. En wat de korte ketens en wat de lange ketens. En de korte waren niet goed en de lange waren wel goed. En de lange, om daar een idee van te geven, was ons brood, rijst, aardappelen, pasta. Dat waren de goeie. Die moesten we eten en de korte, dat was dan onze suiker en zo, die moesten we gaan vermijden. En dan is er daarna, heb ik geleerd van, ja kijk, maar we hebben ook zoiets als glycemische index en glycemische lading, dus de invloed op onze bloedsuikerspiegel. Maar daar werd eigenlijk niet echt naar gekeken in mijn opleiding. En nu kunnen we dat inderdaad meten, bloedsuikerspiegel, wat dat koolhydraat per individu gaat doen. Maar ja, als ik het zo'n beetje hoor of denk, is het nog altijd van, ja, koolhydraat is koolhydraat.
Ja, klopt. Je leert wel wat de glycemische index is, maar in je achterhoofd zit er altijd die Krebscyclus, dat uiteindelijk toch alles glucose wordt en glucose wordt ATP. En als puntje bij paaltje komt, is dat ook waar, mm-hmm. maar is dat de gezondste manier om tot in ATP te komen? Dat weet ik ook niet. Dus als ik mijn sporters, want het zijn voornamelijk sporters dat dan bij mij komen, koolhydraten voorschrijf, ja, dan zeg ik toch altijd, als het een dag is met niet te veel training, volkoren varianten,
mm-hmm.
En eet dat dan niet puur, eet daar veel groente bij, eet daar genoeg vlees of vis bij,
ja.
Of een vleesvervanger.
Mm-hmm.
En dan worden ze toch trager of gaat het toch minder insulineproductie hebben.
Ja.
Ik hoorde net een boel vaktermen voorbij komen over die glucose. Mag je dat vertalen naar de modale Nederlander en de modale Belg, als wat jij zegt, Sven, dat uiteindelijk zelfs een brood of een snede brood ook suiker wordt in het lichaam?
Ja. Okay. Alles wordt omgezet, voilà. Alles wordt omgezet naar glucose.
Ja, oké. Okay. Maar dat klonk even heel erg vakjargon. Het was voor mij de eerste keer dat ik het woord Krebscyclus hoorde. Ik had dat nog nooit eerder gehoord.
Ik weet niet of we hem helemaal in het begin hebben van onze afleveringen hebben vernoemd, Luc. Maar we zullen het misschien heel simpel zeggen. De Krebscyclus is laten we zeggen, de chemische reactie. In onze cel gaat onze koolhydraten, onze vetten als energie omgezet worden. En die worden omgezet naar ATP. Dat is de uiteindelijke energie van het lichaam. Dus wij draaien op ATP en wij kunnen uit koolhydraat ATP maken, wij kunnen uit vet ATP maken en dat gebeurt in de cel. En eigenlijk die chemische omzetting, dat noemt de Krebscyclus. In een koolhydraat weten we van, daar zit 4 calorieën per gram in en in vet zit 9 calorieën per gram in. Dus vet zat veel meer calorieën in, maar vet levert ook veel meer ATP op. Dus als we vet kunnen verbranden, levert ons dat veel meer energie.
Ja, de ATP is de uiteindelijke stof waar ons lichaam gaat op functioneren.
Ja.
En dat kan komen uit koolhydraten of uit het opgeslagen vet.
Ja, inderdaad.
Die eerste afleveringen blijven trouwens populair, Sven. En ik wil verwijzen voor de mensen die pas instappen in onze reeks hier. We hebben 4 specials gemaakt, lang geleden, meer dan 3 jaar geleden. Aflevering 1, de basis van de basis. En dan krijg je 3 specials gaande over koolhydraten, eiwitten en vetten. En die blijven razend populair, want daar staat eigenlijk alle basisinformatie in. Het verbaast mij nog steeds dat een aantal mensen niet weten dat wij effectief 2 reservoiren in ons lichaam hebben waar wij alles opslaan, zijnde het vet. En dan een heel klein batterijtje met koolhydraten.
Ja.
Ik vind het nog altijd een heel fijne metafoor.
Ja, klopt. En het is nog altijd zo wat Thomas dan zegt, van ja, kijk, we hebben ATP nodig. En dat lichaam, als we dat koolhydraten gaan geven, dan gaat dat zeggen van oké, goed, ik zal daar mijn ATP uithalen. En als we dat op vet kunnen laten draaien, gaat het daar ATP uithalen. He, zo heb ik het toch.
Zo werkt dat inderdaad. Alles is biochemie en de Krebscyclus is biochemie. Dus uiteindelijk draait alles daar rond. Hè.
Mm-hmm. En dat lichaam wil gewoon maar ATP aanmaken. En zegt van kijk, ik heb zoveel energie nodig. En het leuke en de theorie van het minder koolhydraten en betere vetverbranding is dus dat je uit vet veel meer ATP haalt, dus veel langer toekomt. Terwijl dat als je koolhydraat gaat eten, ja, veel minder ATP, dus moet je daar veel sneller terug van bijtanken.
Dat is basismaterie in de opleiding, neem ik aan, Thomas?
Ja, en dat is ook wel een van de meest interessante de vakken. Dus biochemie, fysiologie, dat soort zaken, dat vond ik toch heel interessant.
Ja, en dan gaan we er nog heel even bij vertellen, Luc, dat in die Krebscyclus, we hebben ons koolhydraat, we hebben ons vet nodig, maar we hebben dan ook de cofactoren nodig. En een van die meest belangrijke is dan magnesium. En daar komen we dan weer met het ding dat ik ook altijd zeg van ja, magnesium. En als je dat niet hebt, dan mag je zoveel koolhydraat en vet eten als je wil, maar zeker zoveel koolhydraat, dan kan daar geen ATP, dus geen energie van gemaakt worden. Vandaar, als je magnesium tekort hebt, heb je een probleem. En ik heb al vermeld ook dat volgens mij vrij veel mensen magnesium tekort hebben. Dus wordt daar aandacht aan besteed nu, Thomas? Aan die zaken?
Nee, maar het is ook niet vanzelfsprekend om magnesiumtekorten te gaan meten, volgens mij.
Nee,
dus
klopt,
ik denk
klopt.
Dat daar het probleem zit. Hè. Als het nu heel gemakkelijk te meten is, iets, dan kan je ook makkelijk oplossingen gaan bieden. Maar als je een oplossing hebt voor iets dat heel moeilijk meetbaar is, dan gaan ze misschien niet over de oplossing gaan spreken.
Wordt daar aandacht aan besteed? Hè? Dus dat het moeilijker meetbaar is, magnesium, omdat, dus ja, we hebben dat hier al een aantal keer vermeld, en misschien voor de luisteraars, Thomas heeft niet al onze afleveringen geluisterd.
Dat zijn er ondertussen
dus,
al 80, dat
zijn
er zoveel.
Dat zijn er 80, maar dus Thomas is niet op de hoogte van wat wij al wel en niet verteld hebben, maar ja, ik heb dat ook al verteld, dat magnesium inderdaad in een gewoon bloedonderzoek, ja, dat je daar niks uithaalt, dus dat er andere methodes moeten zijn, maar dat je wel kan kijken naar de symptomen van magnesiumtekort, namelijk ja, spierkrampen, en dat is niet dan de sporter die dat gaat lopen of gaat fietsen en na zoveel kilometer in kramp schiet, maar gewoon de mensen die al zeggen van ah, hier kijk, mijn nek is helemaal verkrampt, die dus wekelijks naar de kinesist lopen, of ergens een trillende spier, of hartkloppingen, of rusteloze benen, die zaken zijn dan voor mij, vanuit mijn opleidingen, verdere opleidingen, de symptomen van het magnesiumtekort.
Aflevering 49.
Maar dus die Krebscyclus, dus niet alleen. Dus vandaar dat dat allemaal zo belangrijk is. Dus je hebt ook magnesium nodig om energie aan te maken. En dat is dus, je hebt dat nodig in die Krebscyclus om dus je koolhydraat en je vet om te zetten naar die ATP. Maar je hebt dat ook nodig in je hersenen om serotonine, dopamine, die stoffen aan te maken. Dus bij een magnesiumtekort maak je eigenlijk nog heel weinig zaken ja, juist aan, om het zo te zeggen. Vandaar dat het zo belangrijk is. Vandaar. Maar dus jammer dat er nog altijd dan geen aandacht besteed wordt aan de cofactoren.
Nee, nee. Het is vrij een basis algemene opleiding. Wetenschappelijk en chemisch onderbouwd en met de juiste studies. Maar alles wat dat daar rond hangt, nee, dat klinkt me ook niet heel bekend in de oren.
Nee, en adviseer jij mensen om magnesium bij te nemen? Gewone mensen?
Ja, mensen die dat veel stress hebben. Mensen die dat zich vaak vermoeid voelen, spierpijn. En zeker in een dieet. Mm-hmm. Dus ik heb enkele mensen die dat ik magnesium adviseren. Of ook wielrenners die dan een moeilijke nachtrust hebben in rittenkoersen. Ja, die hebben daar wel baat bij volgens mij. Ja, ik ben ervan overtuigd dat magnesium zijn voordelen heeft.
Ja, ik ook trouwens. Hè. Dus een van de twee zaken die dat ik zeg dat de meeste mensen zouden mogen of moeten nemen, is magnesium als supplement en omega-3. Omdat dat er twee zijn die dat we bijna allemaal tekort hebben en vrij grote invloed hebben op een lichaam. Dus dat zijn mijn stokpaardjes.
Klopt, en ze zijn niet duur, maar de patiënten moeten wel, of de klanten moeten wel, de juiste vormen kiezen. Zuivere omega-3 en de juiste magnesium die niet laxerend is.
Ja, inderdaad.
En als ze dat juist doen, dan zijn ze
goed. En dan voldoende hoog gedoseerd ook nog.
Ja. Klopt.
Ja, dus vaak niet gewoon de dagelijks aanbevolen hoeveelheid, maar ietsje hoger, want anders gaan we er niet komen. Thomas, je bent nu net afgestudeerd als diëtist. Nu, er is tegenwoordig de zaken die jij geleerd hebt, zijn dus inderdaad onderbouwd met een hele hoop studies. Er is ondertussen, zijn er heel veel mensen die dat andere zaken zeggen. Hè? Dus we hebben het ortomoleculaire, wat ik ook bijgedaan heb. Er zijn heel veel mensen die dat therapeut zijn, die dat ergens op internet iets gevolgd hebben, iets gedaan hebben. Er zijn ondertussen heel veel meningen over voeding. Hoe sta jij daar tegenover?
Ik vind dat je moet openstaan voor alle meningen en moet kunnen luisteren naar alles. Net zoals ik zei over mijn stage daar. En je moet durven je eigen te challengen. Dus het is niet omdat iemand niet de opleiding op de hogeschool heeft gedaan dat dat geen goede diëtist is. Het is ook niet omdat ik dat op de hogeschool heb gedaan dat ik een betere diëtist ben. Volgens mij is dat niet zo. Mm-hmm. Er zijn heel veel andere theorieën of ja, ik gebruik dat woord niet graag, maar alternatievere methodes. Mm-hmm. Maar ik noem dat eerder dat je wat out of the box durft te denken.
Maar zijn de alternatieve methodes nog zo alternatief? Omdat, bijvoorbeeld het intermittent fasting is al niet zo alternatief meer. Hè? Dus 5-6 jaar geleden misschien nog wel, maar ondertussen zijn we daar toch wel dat ook diëtisten daarmee bezig zijn.
Tuurlijk, het feit dat er meer mensen mee bezig zijn, wil misschien ook wel zeggen dat het werkt en dat het heel makkelijk is of heel praktisch voor uw patiënten en dat ze een goed resultaat behalen. Dus misschien is het niet zo alternatief niet meer, maar echt klassiek is het ook niet. Maar ik denk dat daarin de mede-collega's van mijn opleiding zich moeten durven challengen. We hebben allemaal geleerd hoe je wetenschappelijke studies opzoekt en analyseert. En als ze dat zien, dan kan je eigenlijk... kan iedereen de waarheid en de niet-waarheid gaan onderscheiden. En denk, als je dat doet, moet er geen onderscheid zijn van wie wat gevolgd heeft.
Nee. Wat het interessante nu is dat de waarheid een beetje aan het evolueren is. Hè? Dus als we kijken waar we van komen van voeding van 15, 20 jaar geleden naar nu... Dat is een hele evolutie gegaan. Het is ja, een beetje zoals de piramide, zoals je straks zei. Alles staat op zijn kop. Hè? Hetgeen wat 15 jaar geleden zeiden en hetgeen wat nu is, ja, is een beetje omgedraaid.
Ja, klopt.
Dus vandaar. En dat is iets dat blijft en iets wat ik het interessante vind aan voeding. En zoals ik al zei, voor mij is eerder het gezondheidsaspect dat ik daar heel belangrijk aan vind of interessant aan vind. Maar we blijven nieuwe dingen ontdekken, nieuwe dingen zien. En het leuke eraan, het is niet zwart-wit. Het is allemaal, we moeten altijd alles gaan bekijken. Je kan niet zomaar zeggen van, ah ja, want die studie zegt dat en die studie zegt dat. Ja, maar het is in combinatie met. Hè. Dus dat vind ik het interessante eraan. Het blijft een boeiend vak.
Klopt, ja.
Het lijkt mij ook interessant om die teneur te blijven volgen. En als er zo nieuwe wendingen komen, om die bijzonder snel mee te geven... Daar gaan we ons in de toekomst op focussen, Sven, om nog meer goede voedingstips mee te geven.
Daarvoor zijn we hier.
Ik vond het fijn om een andere diëtist bij ons te hebben, een andere voedingsdeskundige. Dank u wel, Thomas, voor de komst naar de studio en nog heel veel succes met de job. En tot binnenkort misschien.
Ja, bedankt. Tot ziens.